Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders met ons meeluisteren van harte welkom in deze dienst. Vanavond gaat bij ons voor proponent Hogeboom uit Woerden. Als eerste lied zingen we nu uit de bundel Weerklank, nogmaals lied 431, vers 1 en 3, maar ook vers 8. Vers 1 begint met: God is tegenwoordig, God is in ons midden. En in vers 3 zingen we: gaarne laat ik varen alle ijdelheden. En we zingen ook vers 8: Heer, kom in mij wonen, zij mijn hart en leven. En na het zingen van deze versen is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. En namens de kerkraad wens ik u en jullie allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die altijd trouw blijft, van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Het thema vanavond is uitgeteld. Uitgeteld. Dan gaat het om David die een volkstelling laat houden. David, hij wil weten hoe groot zijn leger is. En als hij, als Joab, die hij de opdracht geeft, dan uitgeteld is, dan komt David tot het inzicht dat hij gezondigd heeft. Zwaar gezondigd. Hij vertrouwt niet op God, maar op de kracht van zijn leger. En dat is wel heel wat anders dan toen hij eens tegenover Goliath stond, toen hij nog jong was. Toen hij vol vertrouwen was op God. En zo hoorde hij ook nu te zijn, als de gezalfde koning, om God te vertrouwen, zoals het ook staat in Psalm 20. Nu weet ik dat de Heere zijn gezalfde verlost. Hij zal hem verhoren uit zijn heilige hemel, met machtige daden van heil door zijn rechterhand. Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, maar wij zullen de naam van de Heere, onze God, in herinnering roepen. Zij kromden zich en vielen, maar wij zijn opgestaan en staande gebleven. Heere, verlos. Mogen die koning ons verhoren op de dag dat wij roepen. Laten we nu gaan zingen van diezelfde psalm, Psalm 20. We doen dat uit Weerklank. Weerklank Psalm 20a. Het is op de wijze van Psalm 65. En we zingen dan couplet 3 en 4. Weerklank Psalm 20a, vers 3 en 4. Thank you. Ook vanavond willen we ons geloof belijden. We doen dat in verbondenheid met de wereldwijde kerk en allen die ons zijn voorgegaan. We doen met het woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als antwoord erop zingen we uit Psalm 146. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel heb rijke stof. We zingen ook vers 2, vest op prinsen, geen betrouwen. En vers 3, zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulp heeft. Psalm 146, 1, 2 en 3 als antwoord onze geloofsbelijdenis. Ik hoop dat u en jij het van harte met mij meebeleidt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven en neergedaald tot in de hel. Maar die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van dit lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Voordat we met elkaar de Bijbel gaan lezen, bidden we eerst om de Heilige Geest. Laten we met elkaar bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, we danken u voor één dag in de week om tot rust te komen. Om uit te rusten van onze dagelijkse bezigheden. Om op adem te komen. Om op te laden weer voor een nieuwe week. En om zo op de zondag in het bijzonder online te zijn met u. Met u in verbinding. En dan bidden we u, laat zo de zondag zo voor ons een dag zijn om ons iedere keer ook weer ook toe te wijden aan u. Om zo vanuit deze rustdag, vanuit de rust, de nieuwe week weer in te gaan. Om dan ook gedurende de week online te zijn met u. We danken u dat van u uit de verbindingslijnen open zijn. Dat Jezus de weg gebaand heeft om alle obstakels uit de weg te ruimen. Dat er een open verbinding is vanuit u in de hemel met ons hier op de aarde. En geef dan dat wij u niet wegdrukken. Niet wegdrukken uit ons leven. Dat wij de verbinding blokkeren door allerlei blokkades op te werpen in de communicatie met u. Door ons bijvoorbeeld te verbinden met allerlei andere machten en krachten. Dat we toegeven aan verkeerde verleidingen en verlangens. En dan bidden we u vanavond, wie onze ogen wilt openen voor wat er niet goed is in ons leven. Dat voor onszelf concreet te maken, onze schuld te belijden en ons te bekeren door de kracht van uw Heilige Geest. Dat het dan vanavond niet om David en zijn volk zo'n 3000 jaar geleden gaat, maar dat het over ons gaat, zoals wij hier nu zijn. Dat we verbonden zijn met de gemeente hier. Ja, en juist daarom bidden we u om uw Heilige Geest. Wees in ons midden. Werk krachtig in ons. Open onze oren. Open onze harten. Ja, kom Heilige Geest. Vul deze ruimte met uw aanwezigheid. De kamers waar we ons bevinden. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is vanavond uit het boek 2 Samuel. We lezen daar van het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 24. En aan het einde van dat boek 2 Samuel, daar staan, je zou kunnen zeggen, wat losse geschiedenissen. We mogen ook niet precies weten waar moeten we ze nou in de tijd plaatsen. Dus ze zijn niet zozeer chronologisch geordend, zou je kunnen zeggen. En dat geldt dan ook voor dit laatste hoofdstuk. Ik kom er straks in de preek ook nog wel even op terug. Dit hoofdstuk zou op verschillende plekken in het leven van David geplaatst kunnen worden. We lezen de schriftlezing, 2 Samuel 24, in twee delen. We lezen eerst vers 1 tot en met 10. Dan in vers 10, daar belijdt David zijn zonde. En dan zingen we ook eerst Psalm 51, een psalm waarin David ook zijn schuld belijdt en om vergeving vraagt. En daarna lezen we dan verder vanaf vers 11 de rest van het hoofdstuk. We lezen nu eerst 2 Samuel 24 vers 1 tot 10, zingen dan Psalm 51 vers 1 en 2. De toorn van de Heere ontbrandde opnieuw tegen Israël. Hij zette David tegen hen op door te zeggen: ga Israël en Juda tellen. Toen zei de koning tegen Joab, de legerbevelhebber die bij hem was: trek toch rond door alle stammen van Israël, van Dan tot de Beerseba, en tel het volk, zodat ik het aantal mannen van het volk weet. Toen zei Joab tegen de koning: mogen de Heer uw God eraan dit volk 100 maal meer toevoegen dan er nu zijn, terwijl de ogen van mijn Heer de koning het zien. Maar waarom verlangt mijn heer de koning dit? Het woord van de koning was echter te sterk voor Joab en de bevelhebbers van het leger. Dus ging Joab bij de koning weg, met de bevelhebbers van het leger, om het volk Israël te tellen. Zij staken de Jordaan over en sloegen hun kamp op bij Aroer, aan de rechterzijde van de stad, die midden in het dal van Gad ligt, en gingen vandaar naar Jaezer. Zij kwamen in Gilead en in het laagland Hotsi. Ook kwamen zij bij Dan, Jaan en de streek rondom Sidon. Zij kwamen tot bij de vesting Tyrus en bij alle steden van de Hevieten en de Canaanieten. En zij kwamen uit in het zuiden van Juda in Beerseba. Zo trokken zij door heel het land. En na verloop van 9 maanden en 20 dagen kwamen zij in Jeruzalem. Joab gaf de koning het aantal van het getelde volk. Er waren in Israël 800.000 strijdbare mannen die het zwaard konden hanteren. En de mannen van Juda waren 500.000 man sterk. Het hart van David bonsde in hem, nadat hij het volk geteld had. En David zei tegen de Heere: Ik heb zwaar gezondigd in wat ik gedaan heb. Maar nu, Heere, neem de ongerechtigheid van uw dienaar toch weg. Want ik heb heel dwaas gehandeld. Lezen we nu verder in 2 Samuel 24 vers 11. Toen David 's morgens opstond, kwam het woord van de Heere tot de profeet Gad, de ziene van David. Ga op weg en spreek tot David, zo zegt de Heere. Drie dingen leg ik u voor. Kies er voor u één van uit, dan zal ik dat bij u doen. Zo kwam Gad bij David en maakte hem dit bekend en zei tegen hem... Zal er 7 jaar hongersnood over u komen in uw land? Of wilt u 3 maanden vluchten voor uw vijanden terwijl die u achtervolgen? Of zal er 3 dagen pest in uw land zijn? Welnu, overweeg dit en zie wat voor antwoord ik hem die mij gezonden heeft moet brengen. Toen zei David tegen Gad: het benauwt mij zeer. Laten wij toch in de hand van de Heere vallen, want zijn barmhartigheid is groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen. Toen gaf de Heer een uitbraak van de pest in Israël, vanaf de morgen tot op de vastgestelde tijd. En er stierven van het volk van Dan tot Beerseba 70.000 mannen. Maar toen de engel zijn hand over Jeruzalem uitstrekte om er verderf aan te richten, kreeg de Heer berouw over dit kwaad. En hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte: het is genoeg, trek uw hand nu terug. Nu was de engel van de Heer op dat moment bij de dorsvloer van Arauna de Jebusiet. David zei tegen de Heer, toen hij de engel zag die het volk met de plaag trof, hij zei: zie, ik heb gezondigd en ik heb mij misdragen. Maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Laat uw hand toch tegen mij en tegen mijn familie zijn. Op die dag kwam Gad bij David en zei tegen hem: ga de heuvel op en richt op de dorsvloer van Arauna die Jebusiet een altaar op voor de Heere. En David ging naar boven, overeenkomstig het woord van Gad, zoals de Heere geboden had. Arauna keek omlaag en zag de koning en zijn dienaren naar zich toekomen. Daarop kwam Arauna de dorsvloer af en boog zich voor de koning neer met zijn gezicht ter aarde. En Arauna zei: waarom komt mijn heer de koning naar zijn dienaar toe? En David zei: om deze dorsvloer van u te kopen, om voor de Heer een altaar te bouwen, zodat de plaag over het volk tot stilstand gebracht wordt. En toen zei Arauna tegen David: laat mijn heer de koning nemen en offeren wat goed is in zijn ogen. Zie daar de runderen voor het brandoffer en de dorsleden en de werktuigen voor de runderen voor het brandhout. Dit alles, o koning, geeft Arauna aan de koning. Verder zei Arauna tegen de koning: mogen de Heere uw God u goedgezind zijn. Maar de koning zei tegen Arauna: nee, ik wil het beslist voor de volle prijs van u kopen. Want ik wil de Heere, mijn God, geen brandoffers brengen die niets kosten. Zo kocht David de dorsvloer en de runderen voor 50 sikkel zilver. Vervolgens bouwde David daarvoor de Heere een altaar en bracht brandoffers en dankoffers. Zo liet de Heere zich verbidden ten gunste van het land en de plaag over Israël werd tot stilstand gebracht. Zo voor onze schriftlezing. Gemeente, dit is het woord van God. Als tekst heb ik gekozen de versen 10 en 25. Vers 10 en 25, die versen lezen nog een keer met u. Het hart van David bonsde in hem nadat hij het volk geteld had. En David zei tegen de Heer: ik heb zwaar gezondigd in wat ik gedaan heb. Maar nu, Heere, neem de ongerechtigheid van uw dienaar toch weg, want ik heb heel dwaas gehandeld. En dat is dus dat David zijn zonde beleidt nadat Joab uitgeteld is. En uitgeteld is ook het thema van de verkondiging straks. Ik lees ook nog vers 25. Vervolgens bouwde David daar voor de Heer een altaar en bracht brandoffers en dankoffers. Zo liet de Heere zich verbidden ten gunste van het land en de plaag over Israël werd tot stilstand gebracht. Maar daar wil ik dus zo verder over nadenken in de verkondiging. Misschien ook goed om te zeggen, dit gedeelte komt ook voor in 1 Kronieken 21, diezelfde geschiedenis. Ja, daar staat soms nog wat extra informatie, dus als u straks in de preek denkt, waar haalt hij dat nou vandaan, dan komt dat uit 1 Kronieken 21. Er zijn ook wat verschillen tussen die gedeeltes. Ja, dat gaat te ver om dat allemaal hier toe te lichten. Je zult wel merken, één verschil zal ik er straks wel uithalen en naar voren brengen en toelichten. Daar willen we straks verder over nadenken, over dit gedeelte. En misschien ook wel goed vooraf nog iets te zeggen, ook om ook met, nou ja, op zo'n manier ook naar de preek te luisteren. En misschien even ook met een voorbeeldje. In de afgelopen week waren de verkiezingen in Amerika, wel bekend, Donald Trump, die weer gekozen is als president. Maar een eeuw geleden was er een andere president in Amerika en die heette Calvin Coolidge. Calvin Coolidge, van 1923 tot 1929. En toen die president op een zondag een keer thuis kwam uit de kerk, toen vroeg zijn vrouw aan hem: ja, waar ging het over in de kerk? En toen antwoordde die president, Calvin Coolidge, die zei, ja, het ging over de zonde. En toen vroeg zijn vrouw, ja, en wat zei de dominee daar dan over? Nou, het antwoord van de president was, dat hij er tegen was. En ja, zo kunnen we natuurlijk heel algemeen praten over zonde. Ik denk dat het ook belangrijk is, ook vanavond, als we naar dit gedeelte luisteren, ik zei het net ook al in mijn gebed, dat we het ook voor onszelf concreet maken. Dat het niet alleen maar iets van toen en daar voor David was en zijn volk, maar dat we ook voor onszelf ook nadenken, waar zitten dan voor ons de verleidingen? Heel persoonlijk. Welke verlangens geef ik nou toe, zodat ze tot zonde leiden in mijn leven? En hoe ga ik ook met de mensen om mij heen en vooral, ja, waar doe ik dan God ook verdriet mee? Nou, laten we zo vanavond ook naar de verkondiging luisteren straks. En ter voorbereiding op de verkondiging gaan we nu eerst nu met elkaar zingen Psalm 147 vers 2 en vers 6. Psalm 147 vers 2 en 6 is vers 2. Dan gaat het ook over God die vergeving geeft en ons leven heel wil maken als we in zonde en ellende naar hem toe gaan. En we zingen ook vers 6 over de Heer die zijn welbehagen betoont. Dus daar pleit David ook op, dat welbehagen van de Heer. En dat we dan op een gegeven moment ook zingen dat dat helder ook is voor hen die gestadig voortdurend op Gods goedheid hopen. En dat is ook wat David dan ook doet als hij dan ja, die uit die straf mag kiezen. Laten we zingen op Psalm 147 vers 2 en 6. Na het amen van de verkondiging zingen we straks uit Psalm 40, vers 4 en 8. Eerst brandofferen, nog offer voor de schuld die voldeed aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer. Dat zingen we dan ook met het oog op Jezus, die naar deze wereld gekomen is om zijn leven te geven tot verzoening van al onze zonden. En dan zingen we ook vers 8. Verheug het volk, verblijd hen alle Heer die naar u zoeken, te elke stond, iedere keer weer. Psalm 40, vers 4 en 8, als antwoord op de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Cijfers, getallen, statistieken. Ja, ik weet niet of je ervan houdt, maar als je er een beetje van houdt, nou, dan kun je je lol wel op met dit gedeelte. Een gedeelte wat verder trouwens niet zo lollig is, maar doodernstig. Ja, er komen heel wat getallen rond in dit, langs in dit gedeelte. David, hij laat het aantal mannen tellen en dit blijkt er dan 800.000 in Israël te zijn en 500.000 in Juda. Totaal dus 1,3 miljoen. Joab is met dat tellen 9 maanden en 20 dagen bezig. Als David na zo'n lange tijd tot het inzicht komt dat hij toch gezondigd heeft, moet hij kiezen uit 3 straffen. 7 jaar hongersnood, 3 maanden vluchten voor vijanden, 3 dagen pest in het land. Als dan de pest uitbreekt, sterven er 70.000 mannen. Dat is ruim 5% van dat totaal aantal mannen van die 1,3 miljoen. Veel meer bijvoorbeeld dan die ruim 20.000 mensen die in 2020 in Nederland stierven aan corona. Ook zo'n besmettelijke ziekte. Dat was dan op een bevolking van zo'n 18 miljoen. Dat gaat dus om 0,1% ongeveer. Om de pest te stoppen krijgt David de opdracht om een altaar op te richten op de dorstvloer van Arauna. En David koopt dan die dorstvloer en de koeien om te offeren voor 50 sikkel zilver. Nou goed, zo zijn er heel wat getallen in dit Bijbelgedeelte. En dan heb ik nog niet eens genoemd dat Joab in het begin David afraadt om te gaan tellen. En dat hij daarbij de wens doet of God het leger van David 100 keer zo sterk wil maken. 100 keer zo sterk. Goed, cijfers, getallen, statistieken. Ja, zelf houd ik daar wel van. Dat merkt u misschien wel, ook daarover spreek. Maar ik heb het idee dat ik lang niet de enige ben in onze maatschappij. En dan hoef je niet eens van wiskunde of van rekenen te houden. Want het lijkt erop alsof in onze maatschappij ja, alles geteld of gemeten moet worden. Want meten, dat is weten. Ik zal een paar voorbeelden mag geven van wat er allemaal geteld wordt in onze tijd. Dan denk ik bijvoorbeeld aan allerlei gezondheidsindicatoren die bijgehouden worden. Gewicht, BMI, bloeddruk, cholesterolgehalte, ga zo maar even door. Misschien ook wel ja, je populariteit op social media, het aantal volgers dat je hebt, het aantal likes dat je krijgt, shares. Denk ook aan het tellen van je carrièreprestaties, het aantal titels wat je hebt, promoties dat je hebt doorgemaakt, salarisstijgingen, of het aantal opleidingen dat je gedaan hebt, het aantal cursussen. Denk ook bijvoorbeeld aan het tellen gewoon van je financiële rijkdom, hoeveel geld je op je bankrekening hebt staan, je beleggingen, onroerend goed, andere financiële middelen. Ja, zo kun je van alles tellen en wordt er ook van alles geteld. En mag dat dan dat tellen? Is het goed om dat te doen? Of is het verkeerd, al dat tellen? Moeten we daar maar mee stoppen? Mag je niet, zoals David, als koning van zijn volk, een volkstelling houden dan? Ja, dat is in ieder geval een vraag die opkomt als je dit gedeelte leest. Hoe erg is het nou dat David een volkstelling houdt? Waarom is het erg? Nou, dat is trouwens niet de enige vraag die opkomt als je dit gedeelte leest. Het gedeelte roept denk ik nog wel wat meer vragen op, gelijk al aan het begin. De eerste zin van het hoofdstuk, die roept denk ik al vragen op. De toorn van de Heere ontbrandde opnieuw tegen Israël. Hoezo dan? Wat is dat dan voor een God die zo in toorn ontbrandt? God is toch liefde? Kan hij dan zomaar in toorn ontbranden? Nou, als je dan verder leest, die tweede zin, dat roept dan gelijk ook wel weer vragen op. God, die zet David zelf aan tot tellen, lezen we dan. Ja, hoe kan David daar dan later zelf voor gestraft worden, als God hem daar zelf toe aanzet? Nou, misschien heeft u het ook wel eens gehoord, dat andere gedeelte in 1 Kronieken 21, daar staat het dan zelfs nog weer wat anders. Dan gaat het over diezelfde volkstelling en daar staat dan dat Satan David ertoe aanzet om Israël te gaan tellen. Hoe kan dat nou weer dan? Is het nou God die dat doet of is Satan het nou? Spannende vragen denk ik voor vanavond, die onze aandacht vragen. Eerst die eerste vraag, is het verkeerd als je allerlei dingen telt en meet? Zoals gezondheidsindicatoren, je populariteit op social media, je carrièreprestaties, je banksaldo. Daar is toch niks mis mee? Die informatie heb je toch ook gewoon nodig om te zorgen voor een goede gezondheid, om beter te kunnen functioneren, te kunnen ontplooien, gewoon om te zorgen voor je levensonderhoud. Tellen, ook een volkstelling kan toch gewoon nodig zijn en goed. En inderdaad, dat is ook zo. Kijk maar bijvoorbeeld naar het Bijbelboek Numeri. En de naam van het Bijbelboek zegt het denk ik al een beetje. Numeri, nummers, getallen. Dat Bijbelboek is er vol van. Er wordt wat afgeteld in dat boek Numeri. Gelijk al in de eerste 4 hoofdstukken bijvoorbeeld van dat Bijbelboek. En daar is het dan, en dat is gewoon ook de opdracht van de Heer aan het begin van het boek Numeri. De Heer zelf die de opdracht geeft, ook om de strijdbare mannen te tellen. En ook om de levieten te tellen, zodat het leger en de dienst aan God goed georganiseerd kunnen worden. En dat is dan belangrijk, om na die reis door de woestijn, want daar gaat het boek Numeri ook over, om dan straks na die woestijnreis op ordelijke wijze het land te kunnen veroveren en de eredienst aan God te kunnen vormgeven. Nee, tellen, daar is op zich niets mis mee. Vaak is het ook gewoon nodig om op een verstandige wijze zaken te organiseren en ze ook in goede banen te leiden. Het kan ook zelfs chaos worden als dingen qua telling niet kloppen. Bijvoorbeeld als het huishoudboekje niet op orde is. Thuis of bij het bedrijf waar je werkt of bij de overheid. Als er gesjoemeld wordt met tellingen bij verkiezingen. Of als een ernst van een ramp bijvoorbeeld wordt onderschat. Waar niet goed geteld is en ook te weinig hulpgoederen zijn. Ja, dan wordt het chaos. Nee, tellen is gewoon belangrijk. En toch, als David hier een volkstelling gaat houden, wordt hem dat aangerekend als zonde. Een zonde die ook zwaar gestraft wordt. Waarom dan? Nou, laten we dan eerst eens kijken wat David doet. Aan wie hij de opdracht geeft om te tellen. David, hij geeft die opdracht niet gewoon aan wat ambtenaren, maar hij geeft die opdracht aan Joab, de opperbevelhebber van het leger. Het gaat David er dus om te tellen hoeveel strijdbare mannen er zijn, hoe groot en sterk zijn leger is. En we zien hier dan David anders dan toen hij tegenover Goliath stond bijvoorbeeld. En toen stond hij als jonge jongen met een slinger en 5 steentjes tegenover een zwaar bewapende reus. En toen was hij vol vertrouwen op God. Vol vertrouwen dat God de overwinning zou geven. Niet omdat hij zelf zo sterk was. Of omdat het leger zo groot was. Nee, dan gaat hij in de naam van de Heere de vijand tegemoet. En dan zegt hij tegen Goliath dat iedereen zal weten dat de Heere geen zwaard of speer nodig heeft om te overwinnen. Maar dat de Heere de uitkomst van de strijd bepaalt. Nou, van die David zoals hij toen was, daar lijkt er hier niet zo heel veel van over. David stelt zijn vertrouwen in plaats daarvan nu op militaire kracht. Afhankelijkheid van God lijkt plaatsgemaakt te hebben voor trots en vertrouwen op eigen kunnen. En ja, is dan dat gevaar er ook niet bij ons? Dat we die gezondheidsindicatoren bijvoorbeeld bijhouden om controle te krijgen over onze fysieke gezondheid. En dat je gefocust bent om jezelf zo mooi mogelijk te presenteren op social media. Om waardering te ontvangen. In plaats van dat je eigen waarde, dat die erop gebaseerd is dat je geliefd bent door God. Wie je ook bent en wat anderen ook van je vinden. Dat het gevaar is dat je je vertrouwen stelt in je eigen carrièreprestaties of op je geld. In plaats van dat je afhankelijk leeft van God. Ja, ik denk dat dat een groot gevaar is in onze tijd, in onze maatschappij. De verleidingen zijn groot en je kunt zomaar meegesleept worden. Dan leven niet de meeste mensen in onze omgeving zo. En die redden zich ook prima zonder God, toch? En ze voelen zich vaak gelukkig ook. Tenminste. Zolang die cijfers goed uitpakken. Dat huishoudboekje, carrièreprestaties, die views, die likes. En niet te vergeten die gezondheidsindicatoren. En zolang dat allemaal groene, positieve cijfers zijn, gaat alles goed. En dan zeggen we misschien er ook nog wel bij dat we het allemaal zegen van God hebben ontvangen. Maar hoe zit dat dan als de cijfers rood uitslaan? Als er negatieve cijfers komen? Was het dan toch niet de zegen van God of is de zegen dan weg? Is het dan het werk van Gods tegenstander? Van Satan? Tja, wat komt er dan van God? En wat van Satan? En hoe verhoudt dan die zegen van God zich ten opzichte van dingen die we zelf presteren of zelf voor elkaar boksen? Doen we dan Gods wil? Gaan we onze eigen gang? Komt iets van de Heilige Geest of komt iets van een kwade geest? Nou, ik denk dat dat onderscheid daar nog niet eens zo makkelijk te maken is. Dat die perspectieven ook vaak door elkaar lopen. En dat zien we bijvoorbeeld ook in het Bijbelboek Job. God en Satan die allebei op een bepaalde manier daarbij betrokken zijn. Iets wat wij als lezers dan vanaf het begin af weten. Maar wat voor Job zelf niet zichtbaar was. Zoals dat ook in ons eigen leven vaak niet zichtbaar is. En ook zomaar door elkaar kan lopen. En misschien is het daarom ook wel dat die schrijver van Kronieken daarom ook kiest voor een ander perspectief dan die schrijver van 2 Samuel. Die schrijver van Kronieken, die kan er misschien niet mee leven dat God David aanzet tot zonde. Nee, hij ziet daar de hand van Satan in. God zet niet aan tot zonde, toch? Maar hij kan wel ons geloof op de proef stellen. Dat is in ieder geval een overtuiging die we verder door de Bijbel heen lezen. Bijvoorbeeld ook in Jacobus 1. Vanaf vers 13. Wie in verleiding komt, moet niet beweren die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. En daar zullen we steeds alert op moeten zijn. Volgen we naar onze eigen verlangens? Of doen we wat God wil? Is het de Heilige Geest die tot ons spreekt? Of wordt onze geest gevoed door onze eigen verlangens en ideeën die we graag willen horen? Belangrijk om steeds onze eigen motieven ook na te gaan. En ook om steeds dan eerlijk in de spiegel te kijken. De spiegel van Gods woord dan wel te verstaan. Moet spreken van die geest dan ook te toetsen aan wat God geopenbaard heeft in zijn woord, in de Bijbel. Om eerlijk onder ogen te zien, ook waar de verleidingen en de zonde in ons leven zitten. Want die verleidingen die liggen overal op de loer. En bij David was dat dan de verleiding van hoogmoed. Vertrouwen op eigen kunnen, militaire kracht. Niet afhankelijk willen zijn van God. Een gebrek aan vertrouwen. En aan dat verlangen gaf hij toe door het volk te gaan tellen. En zo werd zijn verlangen voor hem tot zonde. Ja, dan wil ik het ook gewoon maar heel concreet vragen aan u. Waar zitten dan voor u de verleidingen? En voor jou? Goed om daar ook even over na te denken. Vraag denk ik ook om mee te nemen, ook deze week in. Waar zitten nou voor mij de verleidingen? Hoe ga je daar dan mee om? Maar voor mijzelf zitten ze vooral op het gebied ook van het tellen van verstandelijke vermogens. En om daar dan ook zelf wat mee te zijn. Maar wat telt er dan voor u in het bijzonder? En hoe ga je daar dan mee om? Bestrijd je dan die eigen verlangens in de kracht van de geest? En zet je die indicatoren waar je goed op scoort juist in voor God en voor zijn eer? Of voed je verkeerde verlangens en geef je daaraan toe? En leiden ze in je leven tot een zondig leven. Een leven dat gericht is op eigen geluk. Tegen Gods bedoelingen in. En een leven waar je God verdriet mee doet. En vraag om dus mee te nemen ook deze week. En waar liggen nou voor mij de verleidingen? En hoe ga ik daar dan ook mee om? Ga ik er de strijd mee aan? Of zet ik het juist positief in voor God en voor zijn dienst? David, hij wil weten hoe sterk zijn leger is en hoeveel strijdbare mannen hij heeft. En Joab die waarschuwt hem nog om dat niet te doen. En volgens 1 Kronieken 21 vers 3 vroeg hij aan deze waarschuwing ook nog de volgende vraag toe. Waarom zou u schuld op Israël laden? Maar David, hij zet zijn eigen zin door. En zo leidde die verlangens bij hem tot zonde. Al ziet hij dan zelf nog niet in dat het zonde is. 9 maanden en 20 dagen volhardt hij in die zonde. Totdat Joab en zijn mannen uitgeteld zijn. Ja, het kan soms lang duren voordat je inziet dat je op de verkeerde weg bent. Of dat je het misschien eigenlijk wel weet, maar dat je toch doorgaat op die zondige weg. En soms moet ook anderen je op je zonde wijzen en je genadig ook terecht wijzen. Zo ging dat ook een andere keer in Davids leven, na zijn zonde met Batseba. En daar hebben we Psalm 51 ook van gezongen, dat David ook toen tot inkeer gekomen was. Toen duurde het ook meer dan 9 maanden voordat David tot inkeer kwam. Pas nadat Batseba haar zoon had gebaard en de profeet Nathan hem op zijn zonde had gewezen, kwam hij tot inkeer, tot bekering. Ja, hoe lang hou jij het uit in de zonde? En hoe ga je dan ook om met de stem van je geweten die zegt dat de dingen niet helemaal goed zijn? Dingen die je doet, waar je mee bezig bent. Of heb je misschien zelfs de stem van je geweten al het zwijgen opgelegd? Dat kan ook. Want David die houdt het dus bijna 10 maanden uit in de zonde. En als dan Joab uitgeteld is, dan ziet hij opeens in hoe verkeerd het is. En het maakt hem onrustig en hij kan er niet van slapen. En zijn hart gaat ervan bonzen. In vers 10, onze tekstvers. De schrik die slaat hem om het hart. Wat heb ik gedaan? Nee, dit is niet goed geweest. Ik heb gezondigd met wat ik heb gedaan. Zwaar gezondigd. Maar herkent u daar ook wat van in uw leven? Om zo tot het inzicht te komen van nee, dit is niet goed. Ik ben verkeerd geweest. Dat je dat beleidt aan God. Ik heb gezondigd. David komt tot die ontdekking. En hij voelt dat hij schuldig staat tegenover God. En dan beleidt hij dat hij heel dwaas gehandeld heeft en vraagt de Heer om vergeving. Heere, laat mijn ongerechtigheid voorbij gaan. Neem toch mijn overtreding van mij weg. En voor dat woord ongerechtigheid staat er dan in het Hebreeuws het woord awon. En bij dat woord voor zonde gaat het dan niet alleen om een zondige daad, dus wat je verkeerd doet, maar ook om de zondige wil, om de verkeerde gerichtheid, de verkeerde gezindheid. En daarom kan het woord ook wel met schuld vertaald worden. David, hij heeft schuld op zich geladen. En nadat David dan ontdekt heeft dat hij fout bezig is, vraagt hij hier om van zijn schuld verlost te worden. Vanwege zijn grote misdaad. Wat hij verkeerd gedaan heeft. Zijn misstap, de verkeerde stap die hij gezet heeft, de verkeerde richting in, de verkeerde weg op. Nou, en is het dan zo, als David zo zijn schuld beleidt, dat die schuld dan in 1 keer weg is? Nee, zo gemakkelijk gaat dat niet. Nee, er is meer voor nodig. Nee, we zondigen niet goedkoop. Door te zondigen doen we God verdriet. En dat roept zijn toorn op. Ja, toorn, dat is dan bij God niet zoiets als blinde woede of zo. Nee, dat God als een razende om zich heen slaat zonder te weten wat hij doet. Nee, de toorn van God, dat is gekrenkte liefde. Gekrenkte liefde. De liefde van God, die is diep gekwetst. Omdat David niet op hem vertrouwde, maar op zijn militaire slagkracht. En dat doet God pijn. Doet God ook pijn als wij hem niet op de eerste plaats zetten en hem zo afwijzen. En als wij meer op onszelf of op andere mensen vertrouwen en liever onze eigen verlangens volgen, dan doen we God verdriet. Nee, ook wij zondigen niet goedkoop. Als er schuld is, dan moet die betaald worden en moet de straf gedragen worden. Dat zien we hier bij David. En dan komt de profeet Gad naar hem toe en David mag dan uit 3 straffen kiezen. Wat kiest David dan? Nou, David kiest er in ieder geval voor om niet in de handen van mensen overgeleverd te worden, zo lezen dan. En dat zou dan gebeuren bij 1 van die 3 straffen. Als hij 3 maanden moet vluchten voor zijn vijanden, dan zou hij overgeleverd zijn aan mensen. Maar dat wil hij niet, want mensen zijn vaak zo onbarmhartig. En verder laat hij het dan maar over aan de Heer. Daarbij pleit hij dan op de barmhartigheid van de Heere. Hij blijft hopen op de goedheid van de Heere, zoals we daar ook van zongen met Psalm 147. De Heere, die moet maar kiezen. En dan wordt het de pest. Een ernstige ziekte die in korte tijd veel slachtoffers vraagt. 70.000 mannen. Wordt dan nu het volk gestraft omdat David gezondigd heeft? En daar lijkt het op het eerste gezicht wel op. En er is ook zeker een verband tussen wat de regeringsleiders doen en welke gevolgen dat ook voor een volk heeft. Maar toch ligt ook dit complexer. Net als bij die vraag of het nu van God komt of Satan, van de Heilige Geest of een verkeerde geest, lopen er hier ook verschillende perspectieven gewoon door elkaar. De zonde van David en de zonde van het volk. Behalve de zonde van David is er ook de zonde van het volk. Dan kom ik terug op een van die vragen aan het begin van de preek, naar aanleiding van die eerste zin van dit hoofdstuk. De toorn van de Heer ontbrandde opnieuw tegen Israël. En dat staat dan ook niet tegen David, maar tegen Israël. Hoezo dan? Waarom ontbrandt die toorn van God dan tegen Israël? Nou, bij de voorbereiding kwam ik twee antwoorden tegen. En die antwoorden zijn een beetje afhankelijk van waar je dit gedeelte dan in de tijd plaatst. Ik zei net al, bij de schriftlezing, aan het einde van het boek 2 Samuel staan er verschillende geschiedenissen die niet zozeer dan in chronologische volgorde staan. Dus we weten niet precies wanneer ze nu in het leven van David spelen. Eén die hem wat verderop in zijn leven plaatst, die zegt dat die toorn van God tegen het volk ontbrandt vanwege de opstand die er was onder Absalom. Het volk was in opstand gekomen tegen David. En David, hij was de gezalfde koning van God. En als dan het volk tegen hem in opstand komt, als die gezalfde van God, ja, dan roept dat de toorn van God op. Anderen, die plaatsen deze geschiedenis direct al in de beginperiode van Davids regering. Een periode waarin dan die hofprofeet Gad optrad. En we lezen hier dat het dan over Gad gaat. Dat is zo'n hofprofeet. En wat we verder lezen in de Bijbel is dat hij inderdaad vooral aan het begin van Davids koningsperiode er was. En later is dat dan vooral Nathan. Dus dan zou er veel voor te zeggen zijn dat deze geschiedenis dus al vrij vroeg in het leven de koningsperiode van David is geweest. En het voortgaan van de toorn van God heeft dan betrekking op de voortgaande zonde van het volk al onder zijn voorganger, onder koning Saul. Een periode waarvan de Heere gezegd had, tegen Samuel toen nog, in 1 Samuel 8 vers 7, ze hebben niet u, Samuel, verworpen, maar ze hebben mij verworpen als koning. Maar goed, daarna had het dan goed kunnen komen onder koning Saul, als het volk God trouw gediend had, maar dat was niet zo. Samuel had daar het volk ook voor gewaarschuwd toen, 1 Samuel 12 vers 25, maar als u volhardt in het kwaad, zullen u en uw koning te gronde gaan. Daar was het volk toen voor gewaarschuwd en de koning. En helaas was dat laatste ook gebeurd. Saul, hij was te gronde gegaan. En ook het volk zondigde dan dus niet goedkoop. En dus op de een of andere manier lopen hier in 2 Samuel van 24 de straf voor David en de straf voor het volk door elkaar. Zonder dat we dan precies de vinger erop kunnen leggen hoe dat dan zit. We kunnen God niet altijd narekenen. Maar we mogen wel op vertrouwen, zoals ook David hier doet, dat Gods barmhartigheid groot is. Zelfs als hij straft omdat zijn liefde gekrenkt is. Ook het volk zondigt niet goedkoop en wordt getroffen door de pest. Maar het heeft er wel veel van weg, als we dit gedeelte lezen, het staat niet met zoveel woorden, maar het heeft er veel van weg dat God de straf ook nog inperkt. En eerder stopt, dat die pest niet die volle 3 dagen heeft geduurd, maar al eerder stopt. In vers 15 lezen we over dat het was vanaf de morgen tot de vastgestelde tijd. Wat dat dan ook precies zou zijn. Die straf die wordt uitgevoerd door een engel, net als bij die 10e plaag in Egypte. De engel die gaat dan het hele land door en komt dan op een gegeven moment bij Jeruzalem. En als hij dan bij Jeruzalem komt, dan gebeurt er iets bijzonders. Waarbij er dan ook weer een wonderlijke interactie is tussen het goddelijke handelen en het menselijke handelen. Tussen wat God doet en wat David doet, moet doen. Die engel, die staat klaar om ook in Jeruzalem zijn slag te staan. Hij staat daar met uitgestrokken zwaard, zo lees je dat in 1 Kronieken 21 vers 16. Zo staat die engel van God klaar bij Jeruzalem om ook daar zijn slag te slaan. Maar dan krijgt de Heere berouw over dit kwaad. Berouw dat er nog meer slachtoffers zouden vallen. Ja, berouw van de Heere. Dat betekent niet zozeer dat hij die spijt van krijgt omdat hij iets verkeerds doet. Nee, dat niet. Nee, berouw van de Heere. Dat betekent dat hij reageert op het gedrag van mensen. Hier dan op het gedrag van David. David die die engel ziet staan met zijn uitgetrokken zwaard. En dan beleidt David opnieuw zijn schuld. Vers 16. En dan doet hij voorbeden voor zijn volk. Zie, ik heb gezondigd. En ik heb mij misdragen. Maar deze schapen, en dan bedoelt hij dan dat volk mee, wat hebben zij gedaan? Laat uw hand toch tegen mij en tegen mijn familie zijn. En de Heere die hoort dan zijn gebed. En uiteindelijk verhoort de Heere ook zijn gebed. Of blijft die engel daar eerst nog dreigend staan? Het is niet zomaar over en uit. Vergeten en vergeven, zand erover. Nee, eerst moet er verzoening gedaan worden. En het bijzondere is, daar geeft God zelf de opdracht voor. David, hij krijgt de opdracht om de heuvel op te gaan en op die dorsvloer van Arauna een altaar voor de Heer op te richten. En dat doet David dan. En hij koopt die dorsvloer en koeien om te offeren. Arauna, die wil ze aan hem schenken. Maar David, hij wil er het volledige bedrag voor betalen. Want offers, die moeten wat kosten. Iets van jezelf. Nou ja, veel meer dan dat. Niet iets van jezelf, maar alles van jezelf. Door te offeren, geef je jezelf helemaal aan God. Met je hele hebben en houden. En zo brengt David hier brandoffers en dankoffers, zo lezen. Brandoffers en dankoffers. Brandoffers, die zijn helemaal gericht op verzoening. Om die relatie met God weer te herstellen. Er vloeit bloed. Nee, geen zand erover. Bloed erover. De zonde die wordt uitgewist. De schuld verzoend. Die zonde van hoogmoed. Van vertrouwen op eigen kunnen en kracht. Van niet afhankelijk willen zijn van God. Van een gebrek aan vertrouwen. Van welke zonde er u in uw leven ook maar is. Misschien die zonde die u net ook in gedachten hebt genomen. En zo wordt in de weg van het offer de gemeenschap met God weer hersteld. En gaat de weg naar de toekomst, gaat helemaal weer open. Een open verbinding met God. Dat er niets meer in de weg staat. David, hij brengt brandoffers, maar ook dankoffers. Bij dankoffers, dan gaat het er in tegenstelling bij brandoffers niet om dat al het vlees wordt verbrand. Nee, worden delen van het vlees verbrand. Een deel van het vlees is voor de priesters. En een deel voor degene die het offer brengt. Maar het beste deel, dat is voor de Heer. En zo is het een dankoffer, een offer van toewijding. He, dus met, niet alleen is daar dat brandoffer, dat de schuld van het verleden is verzoend, uitgewist, opgeruimd en weg. Nee, als zondaar wijd je je ook helemaal toe aan God. Doe je er alles aan, levend vanuit verzoening en vergeving, om het goede spoor te gaan. Om je beste gaven in te zetten voor God. Om je met je hele zijn toe te wijden aan God. En te leven tot zijn eer. Wat gebeurt er dan als David die offers brengt? Nou, God die antwoordt uit de hemel. In 1 Kronieken 21 vers 26 lezen. Hij laat vuur uit de hemel komen. Om het brandoffer aan te steken. God, hij accepteert het offer van David. Hij laat zich verbidden. En verhoort het gebed van David. En er hoeven geen verdere menselijke slachtoffers meer te vallen daar in Jeruzalem. Het oordeel is afgewend voor de inwoners van Jeruzalem. En de engel, in 1 Kronieken 21 vers 27, die engel moet dan nu dat zwaard in zijn schede stoppen. Op dezezelfde plek, dat lees in 2 Kronieken 3 vers 1, stond eens Abraham, ook met zijn mes klaar, om zijn zoon Isaac te offeren, te slachten. Maar God die voorzag zelf toen in een ram voor het brandoffer. Deze plek, dat lezen we ook in 2 Kronieken 3 vers 1, is ook de plek waar later de tempel gebouwd wordt. De plek waar eeuwenlang de dienst van de verzoening heeft plaatsgevonden. Iedere keer zijn er op deze plek brandoffers gebracht tot verzoening. En dankoffers van toewijding. Ja, is dat ook niet veel betekenend? En uiteindelijk zijn al die offers vervuld in Jezus. Die zijn eigen leven heeft gegeven. God de Vader, die gaf zelf het lam als brandoffer. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Jezus, de Zoon van God. Hij heeft de toorn van God over onze zonden afgewend. Hij heeft de straf gedragen. En God de Vader, die heeft dat offer aanvaard. Zo lief had God de wereld dat hij zijn Zoon gegeven heeft. Dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ja, als u en als jij gelooft in Jezus, dan mag je weten, je schuld is verzoend. Wat je ook maar gedaan hebt. Dan wil ik ook aan het eind van deze preek zeggen, leg die liefde van God dan niet naast je neer. En trap hem niet op zijn hart. En breek met de zonde die er is in je leven, als die er is. Specifieke zonde misschien wel. Want net als David, zondigen wij niet goedkoop. Het is geen goedkope genade. Het heeft God alles gekost, zijn lieve Zoon, onze Heiland. En zouden wij dan niet ons leven en ons lichaam, ons hele hebben en houden aan hem toewijden, als een offer van dank. Als een lofoffer, tot eer van God. Amen. Mag u wijzen op de collecten die kunnen worden gegeven bij de uitgang of digitaal. De eerste collecte is voor het project van Kerk in Actie voor Bangladesh. De tweede collecte is voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Heer, zegen u en ook uw gaven. Laten we nu met elkaar danken en bidden. Drieënig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We danken u voor uw boodschap van redding en verlossing, van vergeving en van genade. Ja, Vader, dank u dat u zelf de verzoening, dat u daar zelf voor hebt gezorgd. Dat u zelf Jezus hebt aangewezen als het Lam van God om onze schuld weg te dragen. Heer Jezus, Zoon van God, dank u voor uw bereidheid om naar deze wereld te komen en gezegd hebt, zie, ik kom, de wil van mijn Vader te doen. Ja, dank u dat u de weg van lijden gegaan bent en uw leven gegeven heeft om de schuld te verzoenen en de relatie met de Vader te herstellen. En dan bidden we u, Heilige Geest, schenk ons geloof steeds weer en ook steeds meer en laat ons delen in en leven uit dat verlossingswerk. Om een bevrijd leven te leiden, verlost van machten en krachten die ons gevangen willen houden. Om te leven vanuit uw vrede en met een diepe vreugde. Ja, geef dat wij ons leven toewijden aan u, de drieënige God. Als een offer van dank, een lofoffer tot eer van u, om u te loven met ons leven. En laat dan ons u liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand, met alle kracht die in ons is. En geef dat wij ook steeds onze naaste liefhebben als onszelf. We bidden u voor deze wereld in nood. Nood op allerlei plekken in deze wereld. Nood in Bangladesh. Onstabiele situatie daar. Mogen onze gaven daarvoor geven voor Bangladesh. En we bidden dat die ook een goede bestemming krijgen. We bidden ook voor Spanje. Waar 1,5 week geleden overstromingen plaatsvonden. Velen die ook dierbaren hebben verloren. Wat een verdriet zo opeens. Anderen die ook veel materiële schade hebben. Wat een ellende ook allemaal. We bidden voor de situatie in Oekraïne. Uitzichtloos. Het al zo lang duurt. Zoveel slachtoffers al gevallen zijn. Ja, we bidden u om vrede. Ook op allerlei andere plaatsen. Waar de oorlog is en voortduurt. Bidden we ook voor de situatie in Israël. Uw volk, het wordt nog steeds bedreigd. En dan bidden we ook om vrede ook daar. We bidden voor het Joodse volk. Dat er nog steeds bedreigd wordt. Niet alleen daar in Israël, maar ook in ons eigen land hebben we het ook weer gezien. Rellen die er waren, antisemitisme, haat tegen uw volk. We bidden dat daar ook een einde aan komt, aan al die haat. Heer, wilt u vrede geven? We bidden dan ook voor de situatie ook voor de Palestijnen en mensen in Libanon, voor hen er ook veel ellende is. Zij ook gebukt gaan onder het terreur van Hamas en Hezbollah. O God, wees in het bijzonder ook met Messiaanse Joden, die de Heer Jezus ook beleiden als hun zaligmaker. We bidden ook voor Palestijnse christenen. Geef dat zij voor hun eigen volk ook tot zegen mogen zijn. Dat de anderen in hen ook iets zien van Jezus. En de vrede die Hij wil geven. We bidden ook voor de kerk hier in Nederland. De Protestantse kerk in Nederland. Geef allen die ook besluiten hebben te nemen ook wijsheid. En zo bidden we ook voor de gemeente hier ter plaatse. Wilt u ook hier uw zegen geven? Rijk werken met uw Heilige Geest. Tegen het werk van kerkenraad. Tegen de clubs, catechezen, bijbelkringen. O God, wilt u hier ook werken met uw Heilige Geest. Om ook tot zegen ook te zijn voor de mensen om ons heen. Ook door de week heen. Vrouwe God, we hebben u veel te vragen, we hebben u ook veel te danken. En we willen u loven en prijzen om wie u bent. Drieënig God, u aanbidden wij. Gloria aan u. Halleluja. Amen. We gaan ons slotlied zingen, dat is uit Weerklank, lied 173. Halleluja, lof zij het lam. En we zingen daarvan alle vier de coupletten. Met deze klank in ons hart mogen we van hier gaan, de nieuwe week weer in. Ga heen in vrede en laten we tenslotte bidden om de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de innige verbondenheid in en door de Heilige Geest die zij met ons allen. Amen.